Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek, dat wij samen met de Speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamen aardrijkskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl/boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Kleine Podcastlas.
Tuvalu heeft altijd geleefd met de zee. Zoals het een zeevaardersvolk betaamt, is het in de haven drukker dan op het vliegveld. Het vliegveld is 2 keer per week druk en doet in de rest van de tijd dienst als voetbalveld en barbecueplaats voor vers gevangen vis uit, jawel, de haven. Best een laidback eiland, zou je zeggen. Maar de realiteit is dat er meer aan de hand is op Tuvalu. Het wordt erop of eronder de komende jaren. Wat we hiermee bedoelen? Luister dat maar in deze nieuwe aflevering van De Kleine Podcastlas. Aan het einde van deze aflevering van De Kleine Podcastlas beantwoorden we 1 vraag, namelijk wat maakt Tuvalu uniek?
Ja, toch al veel, gaan we zo zien. Maar we gaan eerst heel even terugblikken op afgelopen week. Want jongens, we hebben onze eerste pubquiz georganiseerd.
Jazeker. En Wat was de feestje?
Hoe vonden we dit?
Ja, fantastisch. Ik werd helemaal blij wakker ook maandagochtend.
Ja, we zaten echt veel vol energie die zondagavond. Het was best bizar, want het was sowieso... Het was binnen 4 dagen of 3 dagen was het uitverkocht.
Ja.
23 teams, 125 mensen in de pingpongclub in Utrecht... Nou, iedereen had er echt volle bak. Ik vond het heel raar eigenlijk op een bepaalde manier om allemaal mensen te zien die dan voor jou naar een pubquiz komen of zo.
En sommigen ook vet veel moeite daarvoor gedaan, want de reden die dacht, het is geen treinen.
Precies, als de NS fuck up was die dag.
Ja, iedereen allemaal bochten gevrongen om er toch te zijn. Dus dat was al een hele eer.
Ja, en grote glimlachen en een hoop creativiteit.
Ja,
echt heel vet. We vroegen bijvoorbeeld 1 vraag. Welke 2 landen zijn in de Nederlandse spelling eetbaar? Kregen we onder meer terug Tajikistan, Wales en Bangladesh.
Ja, nou, en ook in de teamnamen zaten ook nog wat pareltjes tussen. Want we hadden zelfs 2 keer onafhankelijk van elkaar opgeschreven Team Book 2. Waar ik sowieso fan van ben.
Ja. Ja. Ja, en we hebben zelfs een cadeautje gekregen van een luisteraar.
Ja, ja. Van Rolf.
Ja, die heeft een boek gemaakt waar hij 33 jaar over gedaan heeft. Waarin die van elk land en ook heel veel stukken land dat niet onafhankelijk zijn, maar betwiste gebieden, heeft hij uit al die landen heeft hij een aanzichtkaart opgestuurd gekregen en daar een soort verzamelatlas van gemaakt.
Ja, echt heel gaaf koffietafelboek. En hij is dus ook in Tuvalu geweest.
Ja, precies.
Ja, want hij is een boek aan het schrijven nu op dit moment over de 25 kleinste landen van de wereld. En Tuvalu zit daar natuurlijk bij, maar we hebben ook die kleine podcastlas waar dus heel veel van dit soort eilandstaatjes in terugkomen. Dus
we
spreken elkaar nog.
Ja, precies. Nou, en hou onze socials sowieso in de gaten, want dit smaakt gewoon absoluut naar meer. Mensen gingen weg met volgens mij ook best wel een goed gevoel. Er werd goed gescoord. Kregen heel veel leuke reacties. Mensen vonden de quiz heel leuk. Dus volgende keer goed in de gaten houden. En dan wie weet gaan we nog een keer een XL-editie doen. Dus volg ons op de socials en houd in de gaten.
Yes.
Terug naar Tuvalu. Allereerste uitspraak, Tuvalu.
Ja, dat is natuurlijk een land wat voor heel veel mensen wat onbekender is. Nou, zo ook de uitspraak. Het is dus wel echt Tuvalu met klemtoon op de 2e lettergreep.
Ja, oké, top. Hoe ging de rest van de research, behalve de naam?
Nou, best wel veel over te vinden toch. Kijk, voor een land met, wat is het, 10.000 inwoners of zo?
Ja, komen zo op, maar je zit er niet ver vandaan.
Is het toch, toch de status, het feit dat het de status als land heeft, maakt gewoon dat er automatisch best wel wat info over is. Dat het een pagina heeft op het CRA World Factbook, zeg maar. Ik bedoel, er zijn afhankelijke staten waar minder informatie over te vinden is. Ook al wonen er veel meer mensen.
Ja, en ze zijn recentelijk ook nog in het nieuws geweest. In ieder geval, dat was in mijn research stukje. Dus daar kom ik zo weer op. Dat was echt heel vet. Ja, en ze hebben gewoon... daar komen we ook deze aflevering op. Allemaal cliffhangers. Maar ze zijn heel belangrijk in de hedendaagse strijd tegen klimaatverandering. Of in ieder geval de effecten daarvan. Dus laten we maar snel in het paspoortje duiken, Max.
Yes, we beginnen snel. Nou, de ligging. Mensen hebben dus vaak niet eens gehoord van Tuvalu. Het ligt ergens halverwege Australië en Hawaii. Nou, daar heb je nog... Dat kan heel veel zijn, maar het ligt dus in de Grote Oceaan. Iets van 1000 kilometer ten noorden van Fiji. Nou, om even een beetje houvast te geven met andere afleveringen. En een buren, dat hebben ze natuurlijk niet, want ze zijn een eilandstaat. Maar toch, ze hebben best wel wat overzeese territoria waar ze dichtbij in de buurt liggen. Dus je hebt dan Wallis en Futuna, ook niet de meest bekende. Amerikaanse Samoa, wat sommige mensen wel kennen. En Tokelau, dat is een eilandengroep die bij Nieuw-Zeeland hoort. Oppervlakte, alleen Nauru en Monaco en Vaticaanstad zijn kleiner. Dus het is echt een van de allerkleinste landen van de wereld. 26 vierkante kilometer.
Ja, dat is niks. Ja,
okay. Nee. Kunnen we dat vergelijken met een Nederlands gemeente bijvoorbeeld?
Met de gemeente Borne. Nou, zoek dat ook vooral even op. Maar het is dus ook kleiner dan Sint Maarten bijvoorbeeld.
Oh ja, oké.
Okay. Aantal inwoners, 12.000.
12.000.
En dat is net zoveel als de gemeente Pekela.
Wauw.
We hebben wel eens andere vergelijkingen nodig om landen te kunnen duiden. Maar hier gaan we gewoon bij kleine Nederlandse gemeenten houden. Hey, hoofdstad is wel een mooie. Funafuti.
Ja, een vette man.
Andere grote steden heb ik hier staan. Wat denk je zelf? Die zijn er natuurlijk niet. Maar ik kwam ook altijd even bij andere vette plaatsnamen. Nou, ik doe even eilandnamen. Dat is makkelijker. Heb je Avalau, Vassafua, Fualopa en Fualifeke.
Wauw, vet.
Ja, die zijn wel echt...
Mooi.
Religie, bijna iedereen is christen. Calvinistisch zijn ze. Taal is Tuvaluaans en Engels zijn de officiële talen. Die horen bij de Malayo-Polynesische taalfamilie. Dat is ook de... die zijn onderdeel van de Austronesische talen... waar dus ook Fiji's bij horen. Nou, achternamen hebben we Smith, Apinelu, Pita en Painiu.
Zo, okay. Smith daartussen.
Ja,
dus wel.
Ja, Smith. Maar Smith is ook wel... Ja, het is ook wel echt met afstand de grootste.
Oh ja, maar hoeveel verschillende soorten achternamen zou je daar dan hebben?
Ja, dat is een goede vraag. En dan sluit ik hem even af met de vlag. Het is een lichtblauwe vlag. Die lijkt op die van Australië en van Nieuw-Zeeland. Dus je hebt, het is wel een lichtere kleur blauw trouwens. Zelfde kleur als Fiji. En lichtblauw, dat komt van de lichtblauwe wateren. Van de lagune en van de kust daar.
Dat zou je niet zeggen.
Nee, ja, het is, ja, als je één kleur moet doen, dan zou ik ook die doen. Ja, goed, een kwart van de vlag, kwart linksboven is de Union Jack. Hè, dus de vlag van het Verenigd Koninkrijk. En verder hebben ze 9 sterren. En dat zijn de eilanden van de eilandgroep Tuvalu.
Ja.
Dus het is eigenlijk een soort kaart.
Cool. Liggen die sterren ook op de plek waar, zoals de eilanden zijn verdeeld?
Ja, om en nabij wel. Oh, ja.
Nou, dan beginnen we meteen met de volksaard en de demografie. Wat voor mensen wonen nou eigenlijk op Tuvalu? Max, je zei het al, ze zijn Polynesisch in hun taal en ze spreken Tuvaluaans. En dat is verwant aan het Samoaans. Ik heb daar even ingedoken, maar ik kon daar echt geen chocola van maken. Dus ik laat hem even voor wat het is. Wat ik wel interessant vind, is waar het land dan ligt, zeg maar, in het cultuurgebied. Hoe ze dat hebben ingedeeld. Dat is namelijk in Polynesië. Hebben we het er kort over gehad in Fiji natuurlijk.
Ja.
Dus eigenlijk is dat een soort, is de hele Grote Oceaan is ingedeeld in eigenlijk 3 gebieden. 2 soort aardappelvormige gebieden en daar rechts vandaan een soort grote driehoek. En die grote driehoek, daar zit bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland zit erin, Hawaii zit erin, maar ook bijvoorbeeld Paaseiland zit daarin. Ja, dus dat is best een groot gebied.
Ja.
En Tuvalu ligt dus precies eigenlijk op de grens tussen Polynesië, Micronesië en Melanesië. En in Melanesië zit dan bijvoorbeeld Nieuw-Guinea, weet je wel, waar eigenlijk de uitlopers van...
Dat is de meest westelijke van de...
Ja, en dan heb je dus nog daar boven in het noorden, dat is Micronesië. Dat ligt meer richting Japan en Taiwan en Filipijnen.
Hoewel westelijk en oostelijk op dit gedeelte precies, van de wereld.
Ja, wanneer is west, wanneer begint oost.
Precies, ja.
Maar goed, maar dus Polynesiërs zijn ze. Wat voor volken leven nou in Polynesië? Nou, Samoanen, Tonganen, maar dus bijvoorbeeld ook de Maori. Dat zijn allemaal Polynesische volken. Hmm. En 1/3 van de mensen woont ook op het eiland Funafuti. Dus dat is niet, ja, dus omdat het zo klein is, is een eiland is ook meteen de stad, is ook meteen, dus dat is een beetje, gaan waarschijnlijk een beetje door elkaar lopen. Maar het is het eiland Funafuti en dat is ook meteen de hoofdstad van het land.
Beetje, ja. Beetje zoals de band Zangalewa, die nummer maakt Zangalewa en album Zangalewa.
Ja, precies dat, ja. Nou, verder, het land is dus best wel conservatief. Zondag is ook echt een rustdag, dus er wordt echt niks gedaan dan. Ook heel veel conservatieve kleding dan, dus vrouwen lange rokken. Over het algemeen zeggen ze dat vrouwen en mannen daar gelijk behandeld worden. Worden ze ook, maar het is wel zo dat zeg maar vrouwen doen de baby's en mannen de politiek. Even kort door de bocht.
Ja, heel gelijk.
Ja, precies. Want, en als je mindere klasse bent, dan wordt ook niet echt gewaardeerd als je gaat praten met mensen van hogere klasse. Dus dat is ook wel een beetje, het is echt conservatief.
Ja.
Wat is ook dus wel grappig, wat een opvallend feitje is altijd bij dit soort eilanden. Ja, het is natuurlijk best wel ver van de volgende dingen. En je hebt wat mensen op het eiland. Maar ja, mensen gaan wel trouwen en mensen gaan ook wel voortplanten. En mensen gaan
12.000 mensen.
Ja, maar ja, hoe weet je nou dat de persoon die jij tegenkomt op Funafuti niet toevallig ook je nicht is of zo, of je achterneef, weet je wel? Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus ze hebben daar best wel rekening mee gehouden. Of in ieder geval rekening mee gehouden. Ze zijn daar best wel streng in geweest. Je hebt dus heel veel bepaalde huwelijksnormen en voorkeuren voor hoe je dus met wie je wel en niet mag zijn. En je hebt dus iets dat heet verwantschapsallianties. Dus het is je huwelijkspartner is een mix tussen persoonlijke keuze en verwantschapsallianties. Die zijn aangegaan tussen families.
Oh ja,
ja. Oké. Okay. Dus heel bijzonder.
Zo wat een term, joh. Dat klinkt ook echt, het is echt bijna geopolitiek.
Ja, ja. Maar wat is ook bizar, is dus interacties tussen neven en nichten zijn dus ook beperkt in de Tuvaluaanse samenleving. Omdat je, ja, hè, wie weet, je kan niet verliefd worden op elkaar of je kan niet, je moet dat zoveel mogelijk gescheiden houden. Dus sterker nog, vroeger was dat echt verboden. Mochten ze echt niet met elkaar praten. Zelfs vandaag de dag nog moeten dit soort paren elkaar dus vermijden. Dus nichten en neven mogen elkaar eigenlijk dus niet echt spreken. Tenzij het absoluut noodzakelijk is. Daar komen we in de aflevering over IJsland al op. Maar daar heb je toch zo'n app dat je kan checken. Oké, hoe ver familie zijn we van elkaar? Dus mogen wij zoenen hier vanavond met elkaar weer naar huis?
Ja, maar ik vind het ergens heel gek dat je dus om incest te vermijden, maar gewoon niet met familieleden kan praten. Ik bedoel,
het zou niet de eerste rare
maatregel zijn. Dat zouden wij toch net zo goed moeten doen dan?
Ja, klopt. Maar het zou niet de eerste rare maatregel zijn in de geschiedenis van de mensheid.
Nee, dat is zeker dus waar.
Vandaar. Nou, goed. Ik ga meteen even door met de korte geschiedenis. De eerste kolonisten kwamen uit Samoa en was er waarschijnlijk rond de 14e eeuw na Christus. Bij dit soort eilandstaatjes is dat heel moeilijk om te bepalen wanneer ze nou echt voor het eerst bevolkt en bewoond waren. Want ja, heel veel is gewoon vergaan en je weet ook niet precies wanneer ze zijn overgestoken, zeg maar. Eigenlijk is het gewoon voor alle eilanden eromheen zijn er wat mensen aangeschoven en die hebben eigenlijk de bevolking daar gemaakt. Je had in rond de 18e eeuw had je een soort 8 bewoonde eilanden. En Tuvalu betekent dus ook cluster van 8. En nu zitten er dus nog meer wat eilandjes die wel bewoond worden, zoals het eiland Nieuw Lakita. Klinkt meteen heerlijk exotisch.
Zeker.
Maar daar worden dus nu wel mensen bewoond, dus het zijn nu niet meer die 8. Nou, de Europeanen ontdekten de eilanden voor het eerst in de 16e eeuw van een reis van Alvaro de Mendanha de Neira. Nou, 3 keer raden waar die vandaan kwam.
Ik denk Portugal.
Maar ja, dus wat hebben ze daarmee gedaan? Natuurlijk niks gedaan. Dus ze hebben gewoon doorgevaren. En op een gegeven moment zijn er bewoners slachtoffer geworden van blackbirding. En blackbirding houdt dus in dat je dus mensen van eilanden afhaalt om in jouw thuisland of in een ander land ver weg daar te werken als slaven of als slecht betaalde arbeiders.
Heet dat blackbirding?
Blackbirding, ja. Mag jij raden, of mogen jullie raden, uit welk land de blackbird, zeg maar, de mensen kwamen die, dus de bevolking van Tuvalu gingen blackbirden?
Ja, dat zullen de Britten wel geweest zijn.
Nee.
Niet die Portugezen dus?
Nee.
Waren wij het?
Nee. Oh. Gelukkig niet.
Misschien dan wel weer meer lokaal.
Ik zou het je vertellen. In 1863 ontvoerden Peruvianen zo'n 400 mensen, voornamelijk dus van de Nucalele en Funafuti. En daardoor werd dus de bevolking die er toen leefde tot ongeveer 2500 teruggebracht. Nou, die arbeidershandel dus vanuit Peru was gelukkig maar voor korte duur. Dat was 2 jaar ongeveer. Maar er zijn dus wel zo'n 3600 Polynesiërs toen gerecruiteerd. En daarvan is echt meer dan de helft gestorven aan ziekte of honger of gewoon verwaarlozing. En toen heeft de Peruviaanse regering die operatie in dat jaar dus gestopt. En toen hebben ze de mensen die nog over waren, hebben ze gerepatrieerd. Maar omdat dat samenging met een uitbraak van pokken en dysenterie, waren er nog eens 1000 Polynesische arbeiders zijn overleden. Nou, lang verhaal kort. In 1866 hadden slechts 250 van alle gerecruiteerde mensen het overleefd.
En daarbij zijn er daarvan waren er ook nog 100 in Peru achtergebleven. En daarbij komt het sterftecijfer op 93%.
Zo.
Dat is echt bizar.
Oké. Okay. Dus een van de meest desastreus verlopen slavenhandeloperaties komt op naam van Peru.
Ja, ja, in dit geval wel. Ja, percentueel gezien.
Ja.
Nou goed, even een tijdje vooruit in de tijd. In 1892 werden ze de Ellis-eilanden. Dat is een Brits protectoraat. En dat was onderdeel van de kolonie Gilbert of Gilbert en Ellis-eilanden. Dat is heel lang zo gebleven. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Tuvalu nog een best een belangrijke rol gespeeld, omdat zij als soort uitvalsbasis waren voor die Amerikaanse missies voor Japanse eilanden.
Ja, ja,
dus
ja.
Van die Stille Zuidzee-operatie hebben ze dus heel vaak vanuit dat vliegveld van Funafuti gelanceerd.
Ik vind dat wel echt heel interessant. Dat er best wel veel van die eilanden, echt van heel ver noord naar heel ver zuid, dat die in die Tweede Wereldoorlog best wel een belangrijke rol hebben gespeeld.
Ja,
ook vaak militaire basissen bijvoorbeeld, die gewoon bijna net zo groot zijn als die eilanden zelf.
Maar het is ook heel logisch, hè? Want die grote oceaan is echt huge. Ja. En vliegtuigen in die tijd, die hadden niet het bereik om helemaal van de westkust naar van de Verenigde Staten naar Japan te vliegen.
Nee, vandaar Hawaii.
En vandaar Hawaii, maar ook Hawaii was nog niet genoeg.
Nee, precies.
Midway Island, Midway Atoll en zo, dat soort plekken.
Ja. Dan krijgt zo'n eilandje als Funafuti bijvoorbeeld echt een enorm belangrijke rol in deze. Past net een landingsbaan op.
Ja. Nou, dat is de grappige dat je het zegt, want die landingsbaan die ze toen gebruikten is nu Funafuti International Airport.
Precies.
Ja. Nou goed, daarna was er wat rivaliteit tussen de Gilbertese en de Ellis Islanders. Toen hebben ze een referendum gehouden en toen mochten ze onafhankelijk worden. Toen werden ze onafhankelijk als Tuvalu, dus die Ellis Islanders. En die Gilbert-eilanden, die werden toen Kiribati.
Oh ja,
want dat is Gilbert in het Kiribati. Dus ze komen op een ander moment weer op terug.
Oh ja, okay.
Maar ik vind het toch altijd wel bijzonder dat dit soort eilandjes of eilandstaatjes van 12.000 mensen ooit onafhankelijk hebben kunnen worden.
Ja.
Ja, en nu dus gewoon een aflevering in de kleine podcastlast verdienen. Dat gaan we over Borne echt nooit doen.
Nee, precies.
Nee, weet het niet. Want anders kunnen we 195 afleveringen maken.
Ja, maar goed, ze liggen daar in de buurt bij Tokelau en bij de Wallis en Fortuna en zo. Nou, we moeten echt wel 10 jaar verder zijn voor we daar terechtkomen.
Ja, dat is waar. Dan heb ik tenslotte nog voor mij nog een stukje één mooi politiek verhaal. Wil ik even een fragmentje laten horen.
In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua.
Episch muziekje ook wel.
Episch muziekje, maar ook epische beelden. Ja, het is een podcast, dus ik kan die beeld niet laten zien. Maar dit is het beeld van Simon Coffey, die in pak en stropdas staat voor een lessenaar. En je ziet het beeld steeds uitzoomen en hij geeft er eigenlijk een speech. Je ziet die blauwe soort vlaggen erachter. En hoe verder die camera uitzoomt, dan zie je op een gegeven moment hij staat buiten. En op een gegeven moment zie je, wacht eens even, hij staat tot aan zijn middel in het water. Dus hij staat op de zee. Of hij staat in de zee. Wat echt een prachtig beeld is, omdat je... Wat hij heeft gedaan is hij ze gewoon in één beeld laten zien. Luister, wij zijn aan het zinken. Ons land verdwijnt straks.
Ja.
Ik ging even een beetje in die koffie duiken. Wat hij allemaal nog meer doet. Dat is best wel een interessante vent. Want het is echt slechts één voorbeeld van de out-of-the-box benaderingen die hij doet. Hij is ook aan het onderzoeken om een plan te maken voor onderwatersoevereiniteit. Zodat zeg maar, als zijn hele land onder water is, dat hij nog steeds een natie, dat Tuvalu nog steeds een natiestaat blijft.
Zo, wel vooruitstreven.
Ja, bizar hè?
Maar toch ook wel hoop je dat het niet werkelijkheid hoeft te worden.
Nee,
precies. Maar dit had allemaal bijna niet bestaan, want Tuvalu had heel lang niet genoeg geld om lid te worden van de Verenigde Naties.
Oh ja.
Maar daar hebben ze een mooie oplossing voor gevonden.
Ja, en dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Oké, man, een middelste blokje. Fysische geografie, toerisme en economie. Nou, je hebt van die landen die klimaatverandering zelf veroorzaken. Je hebt ook landen die er zwaar onder lijden. Maar je hebt ook landen die geheel dreigen te verdwijnen. En dat is Tuvalu. Dus Leon, jouw stukje kwam ook niet echt uit de lucht vallen. Die man die gaat daar niet voor niks onder water staan met zijn toespraak. Tuvalu wedijvert echt met één land, de Malediven. Ja, om de twijfelachtige eer van het land waarvan het hoogste punt het allerlaagst ligt. Dus 5 meter is het hoogste punt van Tuvalu.
Oh.
En daarmee zijn ze echt heel erg kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel.
Ja.
En wat nog wel iets pijnlijker is, de zeespiegel die stijgt daar met 5 millimeter per jaar. En dat is dus 2 keer zo snel als in het wereldwijde gemiddelde. Dus het is daar, ze hebben daar nog wel meer last van dan in de rest van de wereld. Nou, Tuvalu, hè, gezegd, we hebben 9 eilanden bestaat het land uit. Grootste is Funafuti, dus bestaat gewoon uit vooral een heel smal deel met een hele grote lagune in het midden. En het grootste stuk is eigenlijk maar breed genoeg voor 1 weg. En daar komen dus heel veel cyclonen voorbij, dus tropische stormen. En die zee die beukt daar op onrustige dagen heel hard tegen de kust. En door die zeespiegelstijging en kusterosie, die hebben er eigenlijk al voor gezorgd dat 2 eilanden eigenlijk zo goed als verdwenen zijn al.
Ja.
En ze vrezen dus heel erg voor het land of het stuk land waar echt de meeste mensen wonen. Dat is binnenkort dus ook aan de beurt.
Ja.
Nou, ik neem jullie even mee naar een verhaal van Nausaleta Setani. Zij woont op Tuvalu in een houten hutje op een paar meter afstand van de zee. En dit zijn echt mensen die leven met de zee, hè, maar dus ook steeds meer tegen de zee. En waar het altijd een bron van leven was voor zo'n eiland, wordt het eigenlijk steeds meer een bedreiging. Dus die Nausaleta die staat eigenlijk voor een grotere groep ouderen op het eiland die hun overtuigingen veel meer baseren op ervaringen en op gevoel en zo was het altijd. Maar en ze is ook wel minder op cijfers en statistieken. Maar zeker nu is ze dus ook door de wetenschap overtuigd geraakt dat het echt het menselijk handelen is dat hun voorbestaan bedreigt. Ja. En nou goed, zij zei heel, ik begrijp dat andere en grotere landen goed willen zorgen voor hun burgers. Maar we zijn gewoon niet met zoveel. En ze hoopt dat de wereld ook wat aandacht en respect zal hebben voor Tuvalu. Hoe ja. weerloos ze ook zijn. En voorlopig slaapt ze met een reddingsboei als kussen.
Wow.
Want je weet maar nooit.
Ja, dat is het verhaal echt verschrikkelijk.
Nee. Ja,
ja, ze verwachten, de wetenschap verwacht dat Tuvalu binnen 50 tot 100 jaar niet meer bestaat. Dus laat dat even op je inwerken.
Ja. Ja.
Wat is meestal een grote bron van waarom mensen ergens op vakantie gaan? Omdat het er heel mooi is. Dus we gaan even een bruggetje maken naar het stukje over toerisme. Pakken we meteen even Lisa erbij. Wanneer kun je hier nou het beste heen? Mei tot oktober. Dat is de beste tijd waarin je erheen kunt. Want dan regent het minst. Best maar alsnog tijd. Wel best wel veel. Het regent daar echt al veel.
Ja, het ligt ook op de Evenaar, toch? In ieder geval in de buurt.
Ja, het is niet zo ver van de Evenaar.
Dan. Nee, klopt. Dan. Ja, er komen hele grote tropische stormen langs. Dus het waait ook best wel veel in Tuvalu. Maar het heeft ook echt altijd dezelfde temperatuur. Dus elke dag, elke maand, 's nachts 27 graden, overdag 30 graden.
Ja.
Ja. Nou, die maanden heb je wel een beetje verkoeling van mei tot oktober, omdat daar gewoon best wel veel wind waait rond die tijd.
Nou ja.
Maar als toerist, ja, ze kunnen je wel goed gebruiken daar. Want er zijn maar 2 landen in de wereld die minder toeristen krijgen dan Tuvalu.
Wow.
Hebben jullie enig idee?
Ja, wat daar in de buurt ligt, nou of zo. Of,
nou, het is goed.
Ja.
En die andere is Somalië.
Oh ja,
ah, ja. Oké.
Ja, fair enough.
Nou ja, kun je ook wel heen, maar misschien beter over een paar jaar. 3600 toeristen kregen ze in 2019.
3600?
Ja.
Wow. Ja, nou, maar ja.
Dus alsnog wel bijna gewoon een derde precies. van hun
dat is dan nog wel aantal. Nog best oké, maar dan nog.
Ja,
dus
alsnog.
10 per dag.
Ja.
Het is nou, ook gewoon niet zo heel makkelijk te bereiken, toch?
Ik bedoel. Nee, dit gaat 2 keer per week een vlucht. Dus dan wordt dat vliegveld dus wel echt gebruikt als landingsbaan.
Ja.
Maar om eventjes in te gaan op de vraag van Mustafa. Die zei, joh, kunnen we iets meer vertellen over de sterkte van al die paspoorten? Nou, ze proberen hier wel zo makkelijk mogelijk te zijn om mensen binnen te laten. Er is geen individu in de hele wereld dat van tevoren een visum nodig heeft voor Tuvalu.
Oh.
Dus heel veel landen die kunnen daar gewoon visumvrij heen. En alle anderen die kunnen gewoon een vliegveld of een visum kopen on arrival.
Vet.
Dus er is niemand die op basis van zijn afkomst geweigerd wordt in Tuvalu.
Nee. Ja, zo gewoon nog eventjes 5000 mensen vriend van de show worden, dan kunnen wij misschien een aflevering daarop nemen.
Ja, en wij zijn denk ik wel een goede doelgroep, want er gaan dus ook gewoon heel veel mensen daarheen, gewoon puur om te kunnen zeggen van, yo, ik ben op Tuvalu geweest.
Ja.
Ja. En gewoon het feit dat niemand gaat, is een reden om te gaan.
Ja, precies. Ja, gewoon de mensen die alle landen in de wereld aangetikt willen hebben.
Ja, precies.
Of die plek als het meest zuidelijke puntje land, of het meest noordelijke puntje land. Weet je, dat is dit ook zoiets.
Ja.
Ja.
Nou, verder, toerisme is natuurlijk, het is wel op zich wel een factor in economische zin. Maar ja, er komen gewoon niet zo heel veel mensen. En je ziet ook wel dat het BNP van Tuvalu is het kleinste van alle andere landen. En Nauru staat op 2 en die hebben dus al 2 keer zoveel.
Ja.
Dus hun bruto nationaal product in 2021 was 65 miljoen. Nou, kun je nog niet eens Frenkie de Jong voor kopen.
Nee.
Nou, dan gaan we eventjes terug naar het zinken van Tuvalu. Dat is dus ook wel heel belangrijk voor de economie. Ze draaien zelf al voor 97% op zonne- en windenergie. Dus zij doen dat wel best wel goed.
Hmm.
Alleen ja, goed, klimaatbeleid kost gewoon heel veel geld. En hun economie wordt gewoon steeds slechter.
Ja,
want de grond is eigenlijk vooral volledig onbruikbaar geworden voor landbouw. Gewoon
die zee doordat het steeds zouter wordt. Precies, die zee komt dichterbij, brokkelt alles af, erosie, al die dingen.
Ja, Nou, wat kunnen die Tuvaluanen wel goed? Bijna de helft van de Tuvaluanen vist.
Ja, je moet wel. Ja, het lijkt dus, mij dat ze weinig jagen daar.
Ja, nou ja, ze verdienen zelf ook wel heel veel aan het uitgeven van licenties voor vissen. Omdat er in die wateren zoveel vis te vangen is waar zij gewoon niet aan toe komen. Precies, ja, ze zijn maar met 12.000 mensen.
Ja, fair enough. Maar ik las ook dat er echt een community systeem is waarin eigenlijk gewoon bepaald is welke families belast zijn met welke taken op het eiland. Dus als jouw familie een vissersfamilie is, dan blijft dat ook gewoon altijd zo.
Ja, dus dat blijft heel lang in stand. En dan krijg je natuurlijk hele traditionele samenleving van.
Ja.
Met er allemaal rangen en standen en gildes. En nou ja, dat speelt daar ook wel. Nou, verder, Tuvalu gaat natuurlijk economisch niet zo heel lekker. Want eigenlijk bijna alles wat ze ooit deden, behalve vissen, dat is nu gewoon een stuk minder mogelijk. Dus er is in 1987 al iets opgericht wat de naam draagt, de Tuvalu Trust Fund. Opgericht om Tuvalu het hoofd te kunnen bieden bij gewoon vooral, nou ja, laten we zeggen, schokken in de wereldeconomie. En die is opgericht door het Verenigd Koninkrijk, door Australië en Nieuw-Zeeland. En die stoppen af en toe wat geld in het potje. Verenigd Koninkrijk is het nu weer uit. Maar Japan en Zuid-Korea, die hebben ook wel eens meegedaan bijvoorbeeld. Dus het is een soort van Red Tuvalu Fonds. En er zit toch nu wel gewoon twee keer hun BBP in. Dus dat is best wel een
aardig bedrag. Dat je dat gewoon een fonds hebt wat gewoon twee keer je BBP is.
Ja, kun je even vooruit.
Ja, 130 miljoen ongeveer. Dus, ja. Nou, is er dan echt niks leuks te melden? Natuurlijk wel, want ze zijn dus, hè, Leon, jij zei het al, ze hadden geen geld voor de VN. Ze zijn nu wel lid geworden van de VN. En dat hebben ze gedaan door iets best wel slims. Aan het begin van het internettijdperk werden die domeinextensies die werden uitgegeven, hè, dus .nl en .com en zo. En Tuvalu die kreeg iets best wel, nou, best wel relaxed toegewezen, ja. .tv.
Ja.
En daar hebben ze best wel veel geld mee verdiend. Want in 2000 hebben ze voor 12 jaar die rechten geleased voor $50 miljoen. En dat hebben ze in 2012 nog een keer, herhaald.
Ja. Oh, ja.
En daar hebben ze dat lidmaatschap van betaald.
Ja.
En bijvoorbeeld elektriciteit aangelegd op het hele land.
Ja, dat is ook best veel geld inderdaad voor zo'n staatje.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het is ze gegund. Oké, jongens, laatste blokje. We beginnen even met de keuken. Wij bespreken best wel vaak landen en daar leggen we heel vaak een relatie tussen de fysische kenmerken en de keuken. Bijvoorbeeld Cameroen en Slovenië, heel gevarieerde landschappen. En dus heb je ook een hele gevarieerde keuken. Grenzen aan allemaal landen die weer andere invloeden hebben en zo. Oksels en
culinaire mix.
Ja, maken altijd mooie culinaire mixen.
Ah, ik voel hem al aankomen.
Hier is de relatie ook heel sterk, alleen levert dat niet zo'n heel gevarieerd dieet op. Want het landschap is, je zei het al, Max, het is overal vlak. Het is overal altijd ongeveer even warm. Dus het leent zich eigenlijk maar voor het verbouwen van een heel beperkt aantal type gewassen. En bovendien is er gewoon heel weinig plek voor landbouw. Dus wat is nou de dominante factor in de keuken? Kokosnoten.
Oh, chill.
Uiteraard. Dat is de voornaamste vegetatie daar bestaat dus uit kokospalmen. Dus er wordt veel gegeten met kokosnoten. Nou, in zee is natuurlijk de diversiteit wel heel groot. Er staat heel veel vis op het menu. Wat daar dus wordt gevangen. Maar bijvoorbeeld ook zeevogels. En zeevogels zijn blijkbaar goed eetbaar. En wat grappig is, in deze keuken wordt eigenlijk vrijwel geen zuivel en vlees geconsumeerd.
Nee. Ja.
Want ja, waar moet je, precies, waar moet je die beesten houden? Waar moet je ze van te eten geven? Want veevoer is vaak ook, dat moet je ook weer ergens vandaan halen. Dus dat is niet zo lastig, niet zo makkelijk. Dus dat is een beetje waar de keuken uit bestaat. Sport, wel grappig. Olympische Spelen, ik zal je niet vragen hoeveel medailles ze ooit hebben gewonnen, want die geef ik jullie, dat is niet gelukt. Maar hebben ze ooit meegedaan aan Olympische Spelen?
Ja,
misschien toen net weer zo'n rugby.
Ik denk het wel.
Ik denk ook, in 2000.
Ja, ze hebben meegedaan sinds 2008 aan alle zomerspelen.
Okay.
Dus sindsdien zijn ze wel vaste klant. Nooit met meer dan 3 atleten. Dus het is altijd een hele kleine delegatie die komt.
Ja, per hoofd van de bevolking, best netjes.
Ja, vooral gewichtheffers en hardlopers. Dat kunnen ze blijkbaar aardig. Winterspelen hebben ze nog nooit meegedaan.
Nou, dat vind ik niet heel raar.
Nee.
En hardlopen, zijn dat, is dat lange afstand of juist heel kort?
Nee, sprint.
Ja, want ze hebben die landingsbaan. Die landingsbaan hebben ze.
Ja, daar kunnen ze inderdaad sprinten. Nou moet ik zeggen, de meeste die lopen zo tussen de 11 en de 12 seconden op de 100 meter. Nou, het wereldrecord is ergens in de 9 seconden. Dus dan lig je wel echt flink wat meters achter Usain Bolt.
Ja.
Maar goed, wat ook wel grappig is, die hardlopers zijn vaak ook spelers van het nationale voetbalteam.
Oh ja.
Want ja.
Iedereen die een beetje fit is, die geven ze ook gewoon een bal en dan moeten die ook mee.
Precies. Als je kan voetballen, kan je ook wel een beetje lopen en andersom.
Ja.
En zo heel veel mensen heb je niet. Dus vaak hebben die dubbele functies, komen ze in meerdere sporten terug. Dat nationale voetbalteam is trouwens geen lid van de FIFA. Slechts associatief lid van de OFC. Dat is zeg maar de UEFA van Oceanië. Maar ze doen dus ook niet mee aan WK-kwalificaties. En ook niet aan het continentaal kampioenschap van Oceanië. Ze moeten het hebben van deelname aan de Pacific Games. Dat zijn de Olympische Spelen voor Oceanië.
Dat lijkt me echt een waanzinnig te noemen.
Ja, dat is echt waanzinnig. En daar hebben ze ook wel eens medailles gehaald. Met gewicht heffen, boksen en tafeltennis. Dus dat is wat ze op het internationale toneel wel hebben gewonnen.
Die en wie mogen daar aan meedoen dan, die Pacific Games?
Dat zijn al die eilandstaatjes in de Stille
ja,
Oceaan.
Ja, maar mag Australië bijvoorbeeld daar ook aan meedoen?
Ik denk het wel eigenlijk. Ja, nee, maar dat moet ik even nagaan of daar inderdaad Australië... Maar die kapen dus blijkbaar in ieder geval niet alle medailles weg. Want Tuvalu heeft er ook een aantal gewonnen.
Leuk.
Wat wel grappig is, Tuvalu heeft ook zijn eigen interne sportcompetitie, namelijk de Tuvalu Games. Een soort eigen Olympische Spelen.
Oh, ik wil daarheen.
Waarin verschillende eilanden het tegen elkaar opnemen.
Vet.
Dus ieder eiland heeft een team. En dan dagen ze elkaar uit in voetbal, atletiek, badminton, kanoën, rugby, tennis en volleybal.
Maar bijna iedereen woont op één eiland.
Ja, klopt. Sommige eilanden hebben maar enkele honderden inwoners. Dus het kan ook niet anders dat sporters dan dus ook aan meerdere disciplines meedoen. Dus ja. ik stel me er iets van bij dat het een soort sportdag is.
Ja, ja precies. Ja, met mij vroeger ja. Dan op de middelbare.
Ja, dat is het schoolvoetbal.
Ja. Nou goed.
Piepjes test.
Wat een sport is die daar verder veel wordt gespeeld, maar niet op die eigen spelen, is Kilikiti. Dat is een cricketvariatie die ook in andere delen van Polynesië voorkomt. Maar de sport die specifiek is voor Tuvalu is Teano.
Oké.
En Teano heeft wel iets van volleybal. Je hebt namelijk twee teams die tegenover elkaar staan. En ze proberen een bal op de grond in het vak van de tegenstander te krijgen. Dus tot zover de vergelijking met volleybal.
Ja.
Er staat alleen geen net in het midden. De teams staan gewoon best wel een stukje uit elkaar, waardoor je niet die bal rechtstreeks op de grond kan mappen. En met twee balletjes tegelijk.
Oh,
dus een team heeft een captain. Die captain die serveert het bal naar het andere vak. En daar proberen ze die bal naar elkaar over te stoten eigenlijk.
Yeah.
Tot die in handen komt van de catcher. De catcher is de enige van het team die de bal mag vangen. Nou, als de catcher die bal heeft gevangen en hij is tussendoor dus niet op de grond gekomen, dan gooit hij hem terug naar de captain en die serveert weer naar het andere vak.
Ja, ja.
Maar dat gaat dus twee kanten tegelijk op. Dus,
maar het klinkt echt alsof ze een soort Rad van Fortuin hebben gepakt met 20 verschillende sporten en gewoon vier keer draaien. Oké, we hebben nu honkbal. Doe maar een catcher erbij. Oké, prima. We hebben nu volleybal. Oké, doen we dit.
Ja, ik heb
best wel in spel.
Ik heb dit best wel vaak bedacht over gewoon andere sporten. Dat, hoe leuk zou een sport worden als je er gewoon nog een bal bij doet?
Ja.
Ja.
Ja, dat kun je ook bij heel veel sporten gewoon een keer proberen om te kijken wat het wordt. Nou, dat hebben ze daar goed gedaan.
Ja, nee, precies. Want anders ben je alleen maar aan het wachten. Zeker op het moment dat er zo'n rustpunt in zit. Kijk, dat is natuurlijk anders dan bij volleybal. Dan wordt die bal meteen teruggemapt. Dus dat is zo'n rally die heen en weer blijft gaan.
Ja.
Maar hier is het op een gegeven moment, vangt die catcher hem. Dan gaat hij naar de captain en dan wacht ze gewoon tot aan de andere kant al dat niet gelukt is. En dan gaat die bal weer heen en weer.
Lijkt me wel spannend.
Ja. Het wordt meestal gespeeld in gemixte teams. Ik kon één filmpje vinden op YouTube waar mensen op de achtergrond dit aan het spelen waren. Het zag er een beetje meer uit als een folkloristisch fenomeen dan echt een sport die heel fanatiek werd gespeeld. Daarom niet per se minder leuk. Maar dat blijkt ook wel uit wat er gebeurt als het is afgelopen. Namelijk het winnende team mag een traditionele dans, de fatele, opvoeren voor het verliezende team. Dus het verliezende team moet dan op de grond zitten en kijken hoe zij een dans uitvoeren en daarbij zingen.
Oh, wow. Ja. Maar dat is wel een beetje de andere kant op van als je verliest moet je een liedje zingen.
Moet je een liedje zingen. Nee,
maar hier is het dus, als je verliest mag, moet je kijken naar andere mensen die een dans doen.
Ja, dan mag je dus een soort overwinnings dans uitvoeren. Nou, ik vond het best wel vet.
Ja, oh, lachen. Oh. Tof. Ja,
dat kunnen we ook wel leren van Tuvalu.
Ja, ben je een Tuvaluaan? Bespeel je deze sport? Ja. Stuur even filmpje.
Best wel.
Nou, dan zijn we aangekomen bij de eindvraag. Wat maakt Tuvalu uniek?
Nou, ik denk dat het misschien wel het enige land is wat economisch vooral drijft op zijn internetdomeinnaam.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja.
Maar ik vind ook wel, ondanks de hele tragiek en verschrikkelijk natuurlijk dat het land verdwijnt, dat ze dat echt wel, nou, ze weten het wel aan te kaarten. Ik bedoel, ja, die speech van Kofi, die heeft echt wel veel gereikt. Ik had hem ook al, ik kreeg hem van verschillende kanten, kreeg ik hem binnen.
Ja, ik kende hem ook al wel voor, ik wist niet dat hij van Tuvalu was, maar ik kende hem wel.
Ja, ik best wel, ja, dan, ja, ik had hetzelfde. Ik wist ook niet dat het over Tuvalu.
Ik denk dat meer mensen die speech kennen dan dat ze het land Tuvalu kennen.
Ja. Ja. Maar goed, hè, ja, gezien het feit dat ze binnen 50 tot 100 jaar misschien wel het eerste land gaan zijn dat onder de zeespiegel verdwijnt, dat maakt ze helaas ook wel uniek.
Ja, ja, en dus dat wel, ze misschien straks het eerste onderwater soevereine land zijn.
Ja.
Dat maakt,
ja,
ze ook uniek. Maar goed.
Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen, nee, maar als het dan wel zo ver komt, dan, ja, hoop ik dat dat plan door mag gaan.
Ja, dat hoop ik ook. Daar moeten we mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren, dames en heren. Dit was weer een hoofdstuk van de Kleine Podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer een mooie nieuwe aflevering maken. Volgende week hebben we weer een aflevering van de Grote Podcast Las en dan reizen we naar Haiti. Toffa! Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. grotepodcastlas.nl/boek. Doei!